Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag voor uit de post-synodale apostolische exhortatie van de heilige paus Johannes Paulus II met de titel Pastores Gregis, over de bisschop, dienaar van het evangelie van Jezus Christus, voor de hoop van de wereld. Gepubliceerd op 16 oktober 2003. We beginnen bij de inleiding. De herders van de kudde van de Heer weten dat ze kunnen rekenen op bijzondere goddelijke genade bij het uitoefenen van hun ambt als bisschop. Zoals aangegeven in het Pontificale Romanum herhaalt de hoofdconsecrator bij het plechtige gebed van de bisschopswijding: na het afsmeken van de uitstorting van de Heilige Geest die stuurt en leidt, een zin die we reeds vinden in de oude tekst van de Traditio Apostolica: God, gij kent de mens. Gij kent ook deze dienaar, die gij tot bisschop hebt uitgekozen. Maak hem in uw dienst tot een goede herder van uw kudde, die u dag en nacht onberispelijk dient. Zo wordt steeds weer de wil gedaan van de Heer Jezus Christus, de eeuwige herder, die de apostelen zond, zoals hij zelf door de Vader gezonden was. En die wil dat hun opvolgers, de bisschoppen, tot aan het eind der tijden herders in zijn kerk zullen blijven. Het beeld van de goede herder, dat reeds in de vroegste christelijke kunst gediefd was, heeft de bisschoppen van over de hele wereld, die van 30 september tot 27 oktober 2001 voor de 10e gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode bijeen waren, duidelijk voor ogen gestaan. Bij het graf van de apostel Petrus hebben zij samen met mij nagedacht over de figuur van de bisschop, dienaar van het evangelie van Jezus Christus, voor de hoop van de wereld. We waren het er allen over eens dat de figuur van Jezus, de goede herder, het beeld bij uitstek vormt dat voortdurend ons eikpunt dient te zijn. Niemand kan immers als waarachtig herder worden beschouwd, nisi per caritate efficiator unum cum Christo. Dat is de fundamentele reden waarom het ideaalbeeld van de bisschop, waarop de kerk blijft rekenen, dat van de herder is die dankzij zijn heilig leven gelijkvormig is aan Christus, zich edelmoedig inzet voor de kerk die aan hem is toevertrouwd, terwijl hij tegelijkertijd de zorg voor alle kerken over de hele wereld in zijn hart draagt. Zo willen wij de Heer dan danken dat hij ons de genade schenkt opnieuw een vergadering van de bisschoppensynode te mogen vieren en aldus op een intense wijze ons kerkzijn te beleven. De 10e gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode, gehouden terwijl de herinnering aan het grote jubileum van het jaar 2000 aan het begin van het derde christelijke millennium nog zeer levendig is, volgt op een lange reeks vergaderingen. Zowel buitengewone vergaderingen, die algemeen hadden dat de evangelisatie van de verschillende werelddelen centraal stond, van Afrika tot Amerika, Azië, Oceanië en Europa, als de gewone vergaderingen, waarvan de laatste gewijd waren aan overwegingen over de rijke schat die de kerk bezit in de verscheidenheid aan roepingen, door de Heilige Geest bij het volk van God opgewekt. In dit perspectief vormt de studie voor het bijzondere ambt van bisschop de voltooiing van het beeld van de ecclesiologie van de gemeenschap en zending, dat altijd ons eikpunt zal moeten zijn. Daarom is bij het werk van de synode steeds een beroep gedaan op de leer van het Tweede Vaticaans Concilie aangaande de leer over het bisschopsambt en het dienstwerk van de bisschoppen, zoals in het bijzonder uiteengezet in het derde hoofdstuk van de dogmatische constitutie over de kerk Lumen Gentium en in het decreet over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de kerk Christus Dominus. Over deze verhelderende leer, die traditionele en juridische elementen samenvat en ontwikkelt, kon mijn voorganger paus Paulus VI, zaliger gedachtenis, met recht zeggen: welnu, wij zijn van mening dat het bisschoppelijk gezag door het concilie opnieuw bekrachtigd is in zijn goddelijke instelling, bevestigd in zijn onvervangbare functie, versterkt in zijn herderlijke autoriteit als leergezag en als bestuursapparaat, erkend als leidinggevend op de weg naar heiligheid, erkend ook in zijn uitgestrektheid over de universele kerk, door middel van de collegiale verbondenheid, nauwkeurig bepaald in zijn hiërarchische opstelling, versterkt in de broederlijke medeverantwoordelijkheid met de andere bisschoppen ten opzichte van de universele en bijzondere behoeften van de kerk. En sterker verenigd in een geest van ondergeschikte verbondenheid en onderlinge samenwerking met het hoofd van de kerk, het constitutionele middelpunt van het college van bisschoppen. Tegelijkertijd hebben de synodevaders, overeenkomstig het thema van de synode, hun ambt beschouwd in het licht van de goddelijke deugd van de hoop. Het bleek onmiddellijk dat deze taak, zoals duidelijk zal worden, op een bijzondere wijze tot de taak van de herder behoort, die in de kerk als eerste en voornaamste moet getuigen van het paasmysterie en de eschatologische hoop. Het is in feite de taak van iedere bisschop aan de wereld de hoop te verkondigen, hoop die gegrondvest is op het evangelie van Jezus Christus, een hoop die niet alleen de voorlaatste zaken betreft, maar ook en bovenal die eschatologische hoop die de rijkdom van Gods heerlijkheid verwacht, die alles te boven gaat wat in het mensenhart kan opkomen en waarvan de heerlijkheid niet opweegt tegen het lijden van deze tijd. Een houding van goddelijke hoop, samen met geloof en liefde, dient het fundament te vormen voor het herderlijk ambt van de bisschop. De bisschop is op bijzondere wijze geroepen profeet, getuige en dienaar van de hoop te zijn. Hij heeft de plicht alle mensen vertrouwen te geven en de grondslag van de christelijke hoop te verkondigen. De bisschop is de profeet, getuige en dienaar van deze hoop, in het bijzonder in een cultuur waar het hier en nu mensen geen ruimte laat om open te staan voor transcendentie. Waar de hoop ontbreekt, wordt het geloof zelf in twijfel getrokken. Als deze deugd verloren gaat, boet ook de liefde in aan kracht. Zeker in tijden van groeiend ongeloof en groeiende onverschilligheid is de hoop een krachtige steun voor het geloof en een daadwerkelijke aansporing voor de liefde. Zij ontleent haar kracht aan de zekerheid dat God wil dat alle mensen gered zullen worden en aan de voortdurende aanwezigheid van de Heer Jezus, Emmanuel, die altijd met ons zal zijn tot aan de voleinding der wereld. Slechts door het licht en de troost van het evangelie kan een bisschop zijn eigen hoop levend houden en de hoop voeden van hen die aan zijn herderlijke zorgen zijn toevertrouwd. Daarom moet hij zich vormen naar het beeld van de maagd Maria, de moeder van de hoop, die geloofde dat in vervulling zou gaan wat haar vanwege de Heer was gezegd. Vertrouwend op het woord van God en zich vasthoudend aan de hoop, die een veilig en vast anker is en doordringt tot in de hemel, staat de bisschop midden in de kerk als waakzame wachter, moedige profeet, geloofwaardige getuige en trouwe dienaar van Christus. Onze hoop op de heerlijkheid, dankzij wie de dood zal niet meer zijn, nog rouw, geween of smart. Iedereen zal zich herinneren dat de zittingen van de bisschoppensynode in een dramatische tijd plaatsvonden. De vreselijke gebeurtenissen van 11 september 2001 werden door de synodevaders sterk beleefd, gegeven het vreselijke lot van ontelbare onschuldige slachtoffers en de zeer ernstige nieuwe situatie van onzekerheid en angst in onze wereld, zowel wat betreft de menselijke beschaving als de vreedzame coexistentie van naties. Een nieuw spook van oorlog en dood was verschenen, dat samen met de reeds bestaande conflictsituaties de noodzaak onderstreepte de vredevorst te smeken dat mensenharten zich weer zouden openstellen voor verzoening, solidariteit en vrede. Naast gebed verhief de synodevergadering ook haar stem tegen alle vormen van geweld, die uiteindelijk geworteld zijn in de zonde van de mens. De synodevaders erkenden dat menselijke hoop, gebaseerd op materialistische, allesdoordringende en commerciële ideologieën, die beweren alles in termen van rendement, machtsverhoudingen en marktwerking te kunnen meten, tot mislukken gedoemd is. Zij benadrukten hun overtuiging dat alleen door het licht van de verrezen Heer en de leiding van de Heilige Geest mensen in staat worden gesteld hun verwachtingen te baseren op de hoop die niet teleurstelt. Zo verklaarden zij. Citaat: wij moeten ons daarom geen angst laten aanjagen door doctrines die het bestaan van de levende God ontkennen en die langs meer of minder slinkse wegen de christelijke hoop trachten te ondergraven, te parodiëren of bespottelijk te maken. In de vreugde van de geest verklaren wij: Christus is waarlijk verrezen. In zijn glorierijke menselijkheid heeft hij het perspectief van een eeuwig leven geopend voor al wie de genade van de bekering aanvaarden. Einde citaat. De bisschop moet zo zeker zijn van deze geloofsbelijdenis dat zijn hoop er dagelijks door versterkt wordt en hij er steeds meer op gaat vertrouwen dat de altijd durende kracht van Gods genadevolle goedheid wegen ten heil zal ontsluiten en deze aan de mensen in vrijheid aanbieden. Hoop moedigt een bisschop aan om overal waar hij zijn dienstwerk uitoefent de tekenen van leven te onderscheiden, die in staat is het zaad van vernietiging en dood onvruchtbaar te maken. Hoop houdt hem staande als hij conflicten omvormt tot een gelegenheid voor groei en verzoening. Hoop op Jezus, de goede herder, zal zijn hart vervullen met medelijden en hem inspireren de pijn van alle lijdende mensen in te voelen en die te verzachten, altijd erop vertrouwend dat ieder verloren schaap gevonden zal worden. Zo wordt de bisschop een steeds stralender teken van Christus, de herder en bruidegom van de kerk. Door de vader, broer en vriend van allen te zijn, zal hij naast iedereen staan als het levende beeld van Christus, onze hoop, in wie Gods beloften vervuld worden en alle verwachtingen van de schepping tot voltooiing worden gebracht. In deze apostolische exhortatie ga ik in op de overwegingen die ontwikkeld zijn tijdens de 10e gewone algemene vergadering van de bisschoppen-synode. Van het eerste lineamenta tot het instrumentum laboris, van de plenaire interventies van de synodevaders tot de beide relationes die de inleiding en de samenvatting van deze interventies vormen. Van de theoretische en praktische pastorale inzichten die ontstonden in kleine groepen, tot de proposiciones die mij aan het einde van de synode werden gepresenteerd, om mij te helpen bij het vervaardigen van een document voor de universele kerk over het thema van de synode, de bisschop, dienaar van het evangelie van Jezus Christus voor de hoop van de wereld. Hierbij zend ik mijn broederlijke groet en de vredeskus aan alle bisschoppen in gemeenschap met de heilige stoel, die aan Petrus als eerste werd toevertrouwd, zodat hij borg zou staan voor de eenheid en, zoals door iedereen erkend wordt, de voorzitter van de liefdesbond zou zijn. Voor u, eerbiedwaardige en dierbare broeders, herhaal ik de uitnodiging die ik aan het begin van het millennium tot de hele kerk heb gericht, Duc in altum. Het is Christus zelf die deze woorden herhaalt aan de opvolgers van de apostelen, die ze uit zijn eigen mond hoorden en die vertrouwend op hem hun zending in de hele wereld verkondigden, Duc in altum. Vaar naar het diepe. In het licht van deze dringende opdracht van de Heer mogen we de drievoudige, ons in de kerk toevertrouwde munus opnieuw bezien. Munus docendi, sanctificandi et regendi, duc in docendo. Met de apostel zullen we zeggen, verkondig het woord, dring aan, te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig. In één woord, geef uw onderricht met groot geduld. Duc in sanctificando. De netten die we onder de mensen moeten uitwerpen zijn op de eerste plaats de sacramenten, waarvan wij de voornaamste bedienaren en beschermers zijn, en die we moeten ordenen en bevorderen. Ze vormen een soort vangnet dat de mens bevrijdt van het kwaad en tot de volheid van het leven voert. Duc in regendo. Als herders en ware vaders hebben we, geholpen door de priesters en andere medewerkers, de taak het huisgezin van de gelovigen bijeen te brengen en daarbinnen liefde en broederlijke gemeenschap te bevorderen. Hoe moeilijk en zwaar deze taak ook is, we mogen de moed niet verliezen. Samen met Petrus en de eerste leerlingen hernieuwen ook wij met groot vertrouwen onze welgemeende geloofsbelijdenis. Heer, op uw woord zal ik de netten uitgooien. Op uw woord, Christus, willen we uw evangelie dienen voor de hoop van de wereld. Op deze wijze zullen bisschoppen, die zelf leven als mensen van hoop, en in hun dienstwerk de ecclesiologie van gemeenschap en zending uitstralen, waarachtig een bron van hoop voor hun kudde zijn. Wij weten dat de wereld behoefte heeft aan de hoop die niet wordt teleurgesteld. Wij weten dat deze hoop Christus is. Dat weten wij en daarom verkondigen wij de hoop die ontspringt aan het kruis. Ave crux, spes unica. Mogen deze groet die in het synodehal weer klonk op het beslissende moment van het werk van de 10e gewone algemene vergadering van de bisschoppen-synode altijd op onze lippen liggen, want het kruis is het mysterie van leven en dood. Het kruis is voor de kerk de boom des levens geworden. Daarom verkondigen wij dat het leven over de dood heeft gezegevierd. Met het verkondigen van deze paasboodschap volgen we in het voetspoor van een grote menigte heilige herders die in medio ecclesiae spreken de voorbeelden van de goede herder zijn geweest. Dit brengt ons ertoe de almachtige en eeuwige God altijd te danken, want, zoals we in de heilige liturgie zingen, door hun voorbeeld geeft hij ons kracht, door hun woord verdiept hij ons geloof en door hun voorspraak biedt hij ons bescherming. Zoals ik aan het slot van de synode zei, het gelaat van ieder van deze heilige bisschoppen vanaf het begin van de kerk tot in onze eigen dagen is als een steentje in een soort mystieke mozaïek dat het gelaat vormt van Christus, de goede herder. Wij richten onze blik dus op Christus en worden ook daarin tot voorbeeld voor de kudde die de herder der herders aan ons heeft toevertrouwd, zodat we steeds meer toegewijde dienaren van het evangelie voor de hoop van de wereld kunnen worden. Als we kijken naar het gelaat van onze Meester en Heer in het uur waarin Hij de zijnen een bewijs gaf van zijn liefde tot het uiterste toe, laten wij allen, zoals de apostel Petrus, onze voeten wassen, opdat wij zijn deelgenoot kunnen zijn. En met de kracht die wij van Hem in de kerk ontvangen hebben, herhalen wij met luide stem tot onze priesters en diakens, tot alle religieuzen en tot onze geliefde leken gelovigen, wat wij ook zijn, stel uw hoop niet op ons. Als wij goed zijn, zijn wij dienaren. Als wij slecht zijn, zijn wij dienaren. Maar pas als wij goede en trouwe dienaren zijn, zijn wij waarachtig dienaren. Dienaren van het evangelie voor de hoop van de wereld. Hoofdstuk 1. Het mysterie en het dienstwerk van de bisschop. En hij koos er 12 uit. Uit het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 6, vers 13. Tijdens zijn aardse pelgrimstocht verkondigde de Heer Jezus het evangelie van het koninkrijk, waarvan hij zelf het begin inluidde, door het geheim ervan aan alle mensen te openbaren. Hij riep mannen en vrouwen om zijn volgelingen te worden, en uit zijn leerlingen koos hij er 12 om bij hem te zijn. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 3, vers 14. Het evangelie van Lucas wijst erop dat Jezus deze keuze maakte na een nacht te hebben doorgebracht in gebed op de berg. Het evangelie van Marcus beschrijft deze handeling van Jezus als een soevereine daad, een constitutieve daad, die identiteit geeft aan de uitgekozenen. Hij stelde er 12 aan. Zo wordt het mysterie van de uitverkiezing van de 12 onthuld. Het is een daad van liefde, door Jezus vrij gewild, in innige eenheid met de Vader en de Heilige Geest. De zending die Jezus aan de apostelen toevertrouwt, zal duren tot aan de voleinding der tijden. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 28, vers 20. Daar het evangelie dat zij moeten doorgeven, het leven van de kerk is in iedere tijd. Dat is dan ook de reden waarom de apostelen er zorg voor droegen hun eigen opvolgers aan te stellen, opdat, gelijk de heilige Irenaeus getuigt, de apostolische overlevering door de eeuwen heen geopenbaard en bewaard zou worden. De bijzondere uitstorting van de Heilige Geest, die de verrezen Heer aan de apostelen schonk, werd door hen aan hun medewerkers doorgegeven middels het opleggen van de handen. Dat horen we in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 5 en vers 8, en verder ook in hoofdstuk 2, vers 4. en in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 20, versen 22 en 23. Het opleggen van de handen, het doorgeven, dat vinden we terug in de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 14. En ook een vermelding in de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 6 en 7. En ook zij gaven deze op hun beurt, met hetzelfde gebaar, door aan anderen en die weer aan anderen. En zo is deze geestelijke gave van het begin tot in onze dagen doorgegeven door het opleggen van de handen, dat we zeggen door de bisschopswijding, waardoor de volheid van het priesterschap wordt verleend, het hoge priesterschap, het heilige dienstwerk in zijn totaliteit. Zo blijft de Heer Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand van God de Vader, door de bisschoppen en de priesters, hun medewerkers, aanwezig te midden van de gelovigen. In alle tijden en op alle plaatsen is Hij het die het woord van God aan alle volkeren verkondigt, de sacramenten bedient aan de gelovigen en het volk van het nieuwe verbond leidt op hun pelgrimstocht naar het eeuwig geluk. De goede herder laat zijn kudde niet in de steek, maar bewaart en behoedt deze altijd middels hen die door hun ontologische deelname aan zijn leven en zending op een voortreffelijke en zichtbare wijze de rol van leraar, herder en priester vervullen. Bij het uitoefenen van de functies die verband houden met de pastorale zorg, zijn ze zijn plaatsbekleders en afgezanten. Wanneer we de christologische dimensie van het herderlijke dienstwerk ten diepste beschouwen, leidt zulks tot begrip van het trinitaire fundament van het dienstwerk zelf. Het leven van Christus is trinitair, drievoudig. Hij is de eeuwige en enige geboren Zoon van de Vader en de gezalfde van de Heilige Geest, die in de wereld is gezonden. Hij is het die samen met de Vader de geest uitstort over de kerk. En deze trinitaire dimensie, die duidelijk is in iedere aspect van Christus leven en handelen, vormt ook het leven en handelen van de bisschop. Terecht hebben de synodevaders er dan ook voor gekozen het leven en dienstwerk van de bisschop uitdrukkelijk te beschrijven in het licht van de trinitaire ecclesiologie, vervat in de leer van het Tweede Vaticaans Concilie. De traditie die de bisschop ziet als beeld van God de Vader is heel oud. Zoals de heilige Ignatius van Antiochië schreef, de Vader is als een onzichtbare bisschop, de bisschop van iedereen. Iedere bisschop neemt dus de plaats in van de Vader van Jezus Christus, op zulke wijze dat juist vanwege deze vertegenwoordiging allen eerbied voor hem moeten hebben. Aansluitend bij deze symboliek geldt dat alleen de bisschop plaats mag nemen op de bisschopszetel, die vooral in de traditie van de Oosterse kerken aan Gods vaderlijk gezag herinnert. Deze symboliek is ook de bron van de plicht die iedere bisschop heeft. Het heilig volk van God als een toegewijd vader tegemoet te treden en hen, samen met zijn priesters, zijn medewerkers in het bisschopsambt en met zijn diakens, op de weg van het heil te leiden. Omgekeerd moeten de gelovigen, zoals een oude tekst maand, hun bisschop lief hebben, die na God hun vader en moeder is. Daarom kust men, volgens een bepaalde gewoonte die in zekere culturen gangbaar is, de hand van de bisschop, zoals men de hand zou kussen van de liefhebbende vader, de schenker van het leven. Christus is het oerbeeld van de Vader en de openbaring van zijn genadevolle aanwezigheid onder de mensen. De bisschop die optreedt in de persoon en in naam van Christus zelf, wordt in de kerk die aan hem is toevertrouwd een levend teken van de Heer Jezus, herder en bruidegom, leraar en hoge priester van de kerk. Hier vinden we de bron van het pastorale dienstwerk en de reden waarom, zoals aanbevolen in het homilieschema van het Pontificale Romanum, de drie taken van het onderwijzen, heiligen en besturen van het godsvolk uitgevoerd dienden te worden in navolging van de goede herder, met liefde, met kennis van de kudde, zorg voor allen, barmhartigheid jegens de armen, de vreemdelingen en de hulpbehoevenden, en met de bereidheid de verloren schapen op te sporen en hen naar de ene schaapskooi terug te brengen. Ten slotte stelt de zalving met de Heilige Geest, waardoor de bisschop gelijkvormig wordt aan Christus, hem in staat een levende voortzetting te zijn van het mysterie van Christus ten dienste van de kerk. Omdat zijn bestaan trinitair gevormd is, is iedere bisschop in de uitoefening van zijn ambt verplicht liefdevol te waken over de hele kudde, want hij is door de Geest in hun midden geplaatst om de kerk van God te leiden. In de naam van de Vader, wiens beeld hij is, in de naam van Jezus Christus, door wie hij is aangesteld als leraar, priester en herder, in de naam van de Heilige Geest, die de kerk leven schenkt en door zijn kracht onze menselijke zwakheid versterkt. En hij stelde er 12 aan. De dogmatische constitutie Lumen Gentium leidt met deze evangelietekst de leer in over het collegiale karakter van de groep van 12, gevormd op de wijze van een college of een vaste groep, waarover hij Petrus aanstelde uit hun midden gekozen. Op gelijksoortige wijze zijn de bisschop van Rome, als opvolger van Petrus, en alle bisschoppen, als gezamenlijke opvolgers van de apostelen onderling verbonden op de wijze van een college. De collegiale eenheid tussen de bisschoppen is gebaseerd op zowel de bisschopswijding als de hiërarchische gemeenschap. Deze raakt dus het diepste wezen van iedere bisschop en behoort tot de structuur van de kerk, zoals die door Jezus Christus is gewild. Men komt tot de volheid van het bisschopsambt door de bisschopswijding en door de hiërarchische gemeenschap met het hoofd van het college en met de leden. Dat betekent dus met het college waartoe het hoofd altijd behoort. Zo wordt men lid van het bisschoppencollege. En daarom moeten ook de drie taken die men ontvangt bij de bisschopswijding, heiligen, onderwijzen, besturen, uitgeoefend worden in hiërarchische gemeenschap, zij het gegeven hun verschillende doelstellingen op verschillende wijzen. Dit is de zogenaamde affectus collegialis, de collegiale gezindheid of affectieve collegialiteit, die de basis vormt voor de zorg van de bisschoppen voor de andere particuliere kerken en voor de universele kerk. Wanneer we dan ook zeggen dat een bisschop nooit alleen is, omdat hij altijd verenigd is met de Vader door de Zoon in de Heilige Geest, moeten we daaraan toevoegen dat hij ook nooit alleen is, omdat hij altijd en voortdurend verbonden is met zijn broeders in het episcopaat en met degene die de Heer gekozen heeft als de opvolger van Petrus. De collegiale gezindheid wordt in verschillende mate en in uiteenlopende vorm tot uitdrukking gebracht, waaronder geïnstitutionaliseerde vormen, zoals de bisschoppensynode, plaatselijke concilies, bisschoppenconferenties, de Romeinse curie, ad limina bezoeken, missionaire samenwerking enzovoort. De collegiale gezindheid wordt echter slechts ten volle tot uitdrukking gebracht in de collegiale handeling in strikte zin, dat wil zeggen in het handelen van alle bisschoppen samen met hun hoofd, met wie zij het volledige en hoogste gezag over de hele kerk uitoefenen. Het collegiale karakter van het apostolisch dienstwerk is door Christus zelf gewild. Daarom is de collegiale gezindheid of affectieve collegialiteit, de collegialitas affectiva, altijd onder de bisschoppen aanwezig als communio episcoporum. Maar ze komt slechts tot uitdrukking als effectieve collegialiteit, collegialitas effectiva, in bepaalde handelingen. De verschillende manieren waarop de affectieve collegialiteit verwezenlijkt wordt in effectieve collegialiteit zijn van menselijke orde, maar op verschillende niveaus wordt zo aan het goddelijke vereiste voldaan dat het episcopaat collegiaal is. Het hoogste gezag van het college over de universele kerk wordt plechtig uitgeoefend in ecumenische concilies. De collegiale dimensie verleent het episcopaat zijn universele karakter. Zo kan er een overeenkomst worden vastgesteld tussen de ene, universele en daarom ondeelbare kerk en het episcopaat als één en ondeelbaar en daarom universeel. Het beginsel en fundament van deze eenheid, zowel van de kerk als van het college van bisschoppen, is de paus. Zoals het Tweede Vaticaans Concilie leert, brengt dit college, voor zover het uit velen is samengesteld, de verscheidenheid en de universaliteit van het volk van God tot uitdrukking. Doch, voor zover het onder één hoofd geschaard is, drukt het de eenheid van de kudde van Christus uit. Daarom is de eenheid van het episcopaat een van de constitutieve elementen van de eenheid van de kerk. De universele kerk is niet de som van de particuliere kerken, nog een federatie daarvan, of zelfs het gevolg van hun onderlinge gemeenschap. Want zoals de eerste kerkvaders het uitdrukten en het ook in de liturgie naar voren komt, bestond de kerk in haar wezenlijke mysterie voor de schepping. In het licht van deze leer kunnen we nog toevoegen dat de verhouding van wederzijdse innerlijkheid tussen de universele kerk en iedere particuliere kerk, waarbij de particuliere kerken zijn gevormd naar het beeld van de universele kerk, in en door wie de ene en enige katholieke kerk bestaat, doorgetrokken kan worden naar de verhouding tussen het gehele bisschoppencollege en iedere bisschop als individu. En daarom mag het bisschoppencollege niet worden begrepen als de som van de bisschoppen die aan het hoofd van de particuliere kerken staan, noch als het gevolg van hun gemeenschap. Doch we moeten het begrijpen als een essentieel element van de universele kerk. Het is een werkelijkheid die het ambt van hoofd van een particuliere kerk overstijgt. We kunnen deze overeenkomst tussen de universele kerk en het bisschoppencollege beter begrijpen in het licht van een uitspraak van het concilie. Citaat: zo waren de apostelen het zaad van het nieuwe Israël en tegelijkertijd de oorsprong van de heilige hiërarchie. Einde citaat. In de apostelen, niet individueel beschouwd, maar als college, lag de structuur van de kerk reeds besloten, die in haar universaliteit en eenheid op hen gegrondvest was, evenals de structuur van het college van bisschoppen, hun opvolgers, het teken van deze universaliteit en eenheid. Daarom is het gezag van het bisschoppencollege over de hele kerk niet het gevolg van de som van de macht van de individuele bisschoppen over hun particuliere kerken. Het is een voorgegeven werkelijkheid waaraan iedere individuele bisschop deel heeft. Zij hebben geen gezag over de gehele kerk, behalve op collegiale basis. Aan de macht te onderwijzen en te besturen hebben de bisschoppen als college rechtstreeks deel op grond van het feit dat zij lid van het bisschoppencollege zijn, waarin het college der apostelen werkelijk voortbestaat. Evenals de universele kerk één en ondeelbaar is, zo is ook het bisschoppencollege een ondeelbaar theologisch onderwerp. En daarom is het volledige en universele oppergezag van dit college en van de paus persoonlijk eveneens één en ondeelbaar. Juist omdat het bisschoppencollege een voorgegeven werkelijkheid is, die voorafgaat aan het ambt van herder van een particuliere kerk, zijn er veel bisschoppen die, hoewel ze bij uitstek episcopale taken uitoefenen, niet het hoofd van een particuliere kerk zijn. Iedere bisschop vertegenwoordigt altijd in eenheid met zijn broeders en met de paus Christus, het hoofd en de herder van de kerk. Dat is niet alleen het geval wanneer hij op passende en specifieke wijze het herdersambt van een particuliere kerk ontvangt, maar ook als hij samenwerkt met de diocesane bisschop in het bestuur van diens kerk, of als hij deelt in het ambt van de paus als universele herder bij het bestuur van de universele kerk. In de loop van haar geschiedenis heeft de kerk naast de specifieke vorm van het leiderschap van een particuliere kerk andere vormen erkend van het uitoefenen van het bisschopsambt, zoals bijvoorbeeld de functie van hulpbisschop of vertegenwoordiger van de paus bij de instanties van de Heilige Stoel, of bij pauselijke gezantschappen en ambassades. Ook nu worden in overeenstemming met het recht, deze vormen toegestaan als ze nodig zijn. En zo zijn we aan het einde gekomen van dit eerste deel van de voorlezing van de post-synodale apostolische exhortatie Pastoris Gregis, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II, over de bisschop, dienaar van het evangelie van Jezus Christus voor de hoop van de wereld, en gepubliceerd in het jaar 2003 op 16 oktober. Volgende keer gaan wij verder in deze exhortatie en spreekt de heilige paus over het bisschopsambt missionair en één. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.